Goedemorgen. Ik kan wel amen zeggen op dat woord van het waakvlammetje, want ik heb het koud. Heb je het ook koud of niet? Ik zeg, kom op hier, vuur. Letterlijk. Nou, niet hier in de zaal hoor. We zijn het tegen dat ik ben in de tropen opgegroeid als kind. Dus ik heb het altijd koud in Nederland. Zelfs als het 30 graden is, denk ik, nou, 35 is ook wel lekker. Jullie niet, zie ik. Oké. Okay. Prima. Ik neem al een dekentje mee. Kom maar goed. Ja, weet ik. Ja, was al aangeboden. Superlief. Lekker hoor. Wat goed jullie er zijn vanochtend. Gerrit zei het al, het is een donkere tijd. Het is raar. En eigenlijk ook weer niet, want vorig jaar kerst zaten we in precies dezelfde situatie. Weet je nog? Kun je het nog herinneren? En dat was het, dat noemden ze toen het nieuwe normaal. En ik denk, dit is dan weer het nieuwe normaal. En het wordt nooit normaal, denk ik, voel ik. Is het onnatuurlijk, hè? Dus ik bedoel, als je kijkt hoe ver we nu uit elkaar zitten, ik vind het onnatuurlijk. Ik ben een aanraker. Ik weet niet of je die mensen kent, die zijn super irritant. Dat als je met ze praat, zo, dan zit ze steeds aan je. Ja, dat ben ik. Daarom creëer ik zoveel afstand voor jullie, omdat het is veiliger voor jullie. Maar mijn vrouw zegt wel eens voor de grap, hoe groter je blauwe plek is van Robert, hoe meer die van je houdt. Ja, dus dat kan heel verkeerd overkomen, hè? Ik bedoel, ik vind het lekker om aan mensen te zitten. Gewoon, weet je, ik heb moeite om mijn liefde voor mensen, om dat te verwoorden. Dus dan doe ik dat fysiek. Dus ik knijp en ik knuffel en ik... En soms zeggen mensen, dat doet zeer, zeg ik. Dat is gewoon omdat ik van je hou. Onthoud je het wat langer. Maar als je dan een keer gaat zitten, je denkt, mijn been. Oh, Robert hield van me, dat was ook zo. Niet dat ik mijn vrouw sla, laten we dat even vooropstellen. Voordat ze denken, zijn vrouw heeft blauwe plekken. Ik heb overal blauwe plekken van jou. Dat is niet zo. Ik hou heel erg van mijn vrouw. Ik wil er ook een keer meenemen. Vind je dat goed? Top. Het is echt een fantastische mooie vrouw. Ze is vandaag alleen in dien in onze eigen kerk. Jullie krijgen ook de hartelijke groeten van Leef Doetinchem. Waar wij vandaan komen, Jochem en ik. Ik heb vandaag Jochem meegenomen, onze jeugdpastor en jeugdleider. En wij komen een uurtje rijden hier vandaan. En we voelen ons verbonden met jullie. Omdat we geloven dat we dezelfde missie hebben als jullie. Dat hebben we met iedere kerk. Maar soms heb je gewoon... God die regisseert soms dingen. Vorige keer een beetje uitgelegd. Soms brengt God mensen in verbinding met elkaar. En dan ben je ineens... Ik wist niet eens dat deze kerk bestond. Tot een jaar geleden. En ineens, God brengt je in verbinding. En ik geloof dat het met een reden is. We hadden gezegd van, joh, ik wil dienen waar dat nodig is. Op het moment dat het niet meer nodig is, dan zegt dat dan. Dan gaan we verder, want God blijft ontwikkelen. En ik geloof dat God een visie heeft voor deze gemeente om te ontwikkelen. Dat is ook geen openbaring. Dat is het principe hoe God werkt. God werkt altijd door middel van groei. God werkt altijd door middel van vermenigvuldiging. Vermenigvuldiging is het principe van God. Ken je de vergave van het verhaal van die talenten? Is dat het is niet eens te preken, hè? Daar kom ik nog op. Maar er is een vergelijking, een verhaaltje die zegt van, dat er een rijke man of een baas die gaat weg en die geeft talenten weg. En eentje geeft hij de 10, een ander geeft hij de 5, een ander geeft hij de 1. En als hij dan terugkomt, dan zegt hij, wat heb je ermee gedaan? Dit is de korte Robert-versie. En degene die 10 had, die heeft het vermenigvuldigd naar 10. Dus nog 10 erbij. En hij zegt, gij goede en trouwe knecht. En de ene met 5, die had er ook 5 bij. En hij zegt, gij goede en trouwe knecht. En eentje met 1, die heeft het verborgen. Die heeft gezegd, ik wist dat u een strenge meester was. Dus ik heb het verborgen in de grond en ik heb hem hier weer terug. En hij zegt, wat erg. Had het dan tenminste in de bank gelegd, dan hadden we nog rente gehad. Dat was toen zo, dat is tegenwoordig wat minder. Tegenwoordig moet je rente betalen om in de bank te houden. Maar heel vaak gaat dat verhaal over talenten. Over je talenten inzetten, dat eer brengt aan de Heer. En dat is ook waar. Maar wat ik eruit gehaald heb is, Jezus, of in dit geval, voor mij vertelt Jezus dit verhaal, die noemt een iemand die krijgt wat hij heeft gehad en dat vermenigvuldigt, noemt hij trouw. Gij goede en trouwe knecht. Trouw zit in ons beeld vaak in het blijven doen wat we altijd doen. Maar voor Jezus zit trouw in vermenigvuldigen wat je hebt. Dat is een principe van het koninkrijk. Je hebt iets ontvangen van Christus. Of het nou je redding is of gaven en talenten. Want het gaat daar denk ik wel degelijk over. Maar je bent trouw op het moment als jij wat je hebt vermenigvuldigt. Dus hou het niet vast. Hou wat je als gemeente hebt niet vast. Want dat, zegt Jezus, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat het vermenigvuldigd wordt. Dat er meer komt van wat je nu hebt. Dus als je tevreden bent met wat je nu hebt, dank God daarvoor. Maar stop daar niet. Mensen van God zijn altijd dankbaar, maar weten dat God meer heeft. Dat is een balans, hè? Voel je de spanning? Oh, ik ben zo blij met wat ik heb. Ja, maar daar stop ik niet. Want ik weet dat God meer voor mij heeft. Ik weet dat God meer voor mijn omgeving heeft. Ik weet dat God meer voor deze stad heeft. Ik weet dat God meer voor deze gemeente heeft. Ik weet dat God meer voor Nederland heeft. En bid hem daarvoor. Vermenigvuldig wat je hebt. Goede inleiding. Vierde advent vandaag. Ik vroeg al van, doen jullie met advent? Nou ja, eigenlijk dit jaar niet. Oh, top. Ik zeg, ik heb een preek over advent. Zeg, maar dat was niet erg, want advent betekent gewoon verwachting. Weet je, we zitten in de dagen voor kerst. En advent is gewoon een religieus systeem die we vroeger gecreëerd hebben om mensen richting kerst soort van mee te nemen. Klaar te maken. Ze hebben wel eens kaarsen of zo die je dan elke week aansteekt. En er is niks mis mee, begrijp me goed. Maar het doel is niet die kaarsen, het doel is mensen mee te nemen richting kerst. Want kerst is gewoon voor ons als kerk heel erg belangrijk. Bij ons in Leef zeggen we hebben 2 main events per jaar. Dat is kerst en Pasen. Daar steken we veel energie in, daar doen we veel producties voor. Dat is waar we mensen heen naartoe willen hebben. Want dat is cultureel, is dat waar we mensen kunnen aanhaken. Want mensen die Jezus niet kennen en de kerk wel, dat is namelijk in Nederland vaak zo, hè? Die kennen de kerk wel, maar Jezus niet. Is kerst juist een fantastische periode om mensen aan te haken richting de kerk, om hun een drempel over te krijgen, om een ontmoeting te hebben met Jezus. Daar is niks mis mee, dat moeten we gebruiken, we moeten slim zijn. En advent is mensen mee te nemen richting kerst. En daarom is advent, het woord betekent gewoon verwachting. Mijn vraag vandaag voor jou is, heb jij verwachting? Zit jij hier met verwachting? Leef jij jouw leven met verwachting? Dat is iets dat je vooruitkijkt. Dat je weet, het is er nog niet, kerst komt eraan, maar ik heb nu al verwachting. Ik heb nu al verwachting dat God door mij heen gaat werken. Ik heb nu al verwachting dat mijn baan geweldig gaat zijn, dat ik een plek heb waar ik gepland ben. Ik heb nu al verwachting dat mijn kinderen van God gaan worden. Ik heb nu al verwachting dat Tiel en omstreken geraakt gaat worden door de liefde en de kracht van Jezus. Ik heb daar nu al verwachting voor. Ik zie het nog niet. Maar ik heb wel geloof voor. Dat is wat advent is. Daar word je toch enthousiast van? Amen. En dan gaan we naar kerst. Kerst, een geweldige tijd. Ik ben gek op kerst. Ook omdat het zoveel ruimte geeft om mensen aan te haken om te praten over Jezus. Want iedereen kent kerst en iedereen weet meestal wel waar we kerst voor vieren. En kent de kerststalletjes en alles. En dat zijn allemaal geweldige mogelijkheden om met mensen over Jezus te praten. Om gewoon te delen. Gewoon te delen vanuit je eigen hart. En ik wil vanochtend een verhaal met jullie bespreken uit de Bijbel die gaat over verwachting. En die gaat over een verrassing in verwachting. Die gaat over verwachting die tegen de norm van de maatschappij inging. En misschien is dat wel juist een woord voor deze tijd. Niet zozeer dat we naar kerst zijn, maar juist in deze donkere tijd waarin de maatschappij op slot zit. Letterlijk. Dat wij als kerk een verwachting hebben die daar voorbij gaat. Die niet negeert wat er gebeurt. Maar zegt, ondanks wat er gebeurt, heeft God een plan voor ons leven. Heeft God een plan voor jouw leven. En die is groter dan enige ziekte of beperking of wat dan ook. En dat is een woord die wij als kerk, die jij als kerk hebt. Heb jij verwachting? Onze verwachtingen zijn meestal gevoed door onze ervaringen. Ken je dat? Als je 10 keer bidt en er gebeurt niks. Ik weet niet hoe het bij jou zit, bij mij. Ik moet dan echt oppassen dat mijn verwachting niet naar beneden gaat. Ik denk, ja, zie je wel, er gebeurt toch niks. Dat is de eerste gedachte die me te binnen schiet. En denk, ja, ik bid wel niet. Of in ieder geval minder overtuigend. Dan doe ik hier en daar een Heer als u wilt tussen. Terwijl ik weet dat God wilt genezen. Ik hoef dat niet te zeggen. Dat staat in het woord. God wil genezen. Maar ja, mijn ervaring leert dat het dan niet altijd werkt. En dan mijn verwachting wordt dan een beetje afgebrokkeld. Mijn geloof brokkelt af. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Als je aan het bidden bent voor genezing. Als je aan het bidden bent voor een partner. Als je aan het bidden bent voor familieleden tot geloof willen komen. Aan het bidden bent voor je werk waarin de situatie gewoon niet verbetert. Na verloop van tijd, dan neemt onze verwachting af. Dat zijn onze ervaringen die dat leren. En dat is heel menselijk. En dat is goed om te weten van jezelf. Het is goed om te weten van elkaar. Om elkaar daarin aan te vuren en aan te moedigen. Geef nooit op. Maar het is wel goed om te weten dat verwachtingen, dat we die kunnen managen. Wij kunnen onszelf helpen om onze verwachtingen te focussen. Wij zijn geen slachtoffer van ons leven. God maakt kinderen en geen slachtoffers. Wij zijn in staat, door de kracht van de Heilige Geest, om autoriteit te nemen over ieder deel van ons leven. Geloof je dat? Amen. Als je dat gelooft, dan heb je verwachting. Op het moment dat je dat gaat doen, dan verwacht je dat God gaat werken. Ja, toch? Top. Dat is een goed begin. En daar wil ik vanochtend met jullie over gaan hebben. Ik wil eigenlijk twee lessen uit dit verhaal gaan halen die we zo gaan lezen. Om je te helpen om verwachting te managen. Om met jezelf aan de slag te gaan, samen met de Heilige Geest. Om, zoals de Bijbel zegt, te gaan bidden en gaan vragen meer dan dat je beseft. Zodat je verwachtingen groter worden. Zodat God ruimte heeft om meer te gaan doen. Zullen we dat doen? Top. Vader, ik dank u wel voor uw woord. Ik dank u voor de kracht in uw woord. Ik dank u dat uw woord niet alleen letters op papier zijn, maar dat het levend is en zo krachtig is als een tweesnijdend zwaard. Heer, het scheidt in onze gedachten wat waarheid is en wat leugen is. Heer, het scheidt wat teleurstelling is en wat verwachting is. Heer, het scheidt wat vlees is en wat geest is. Heer, we bidden vanochtend, als we uw woord induiken, dat u dat precies doet. Door uw Heilige Geest, die hier is. Heer, dat u tot ons spreekt, ons helpt naar bekering. Ons helpt naar focus naar u. Dat we onze ogen op u gaan richten, in plaats van op onze eigen vlees, onze eigen problemen, onze eigen verleden. Heer, we hebben dat nodig. Heer, wij zijn mens. En u bent God. En u bent Heer. We houden van u. Amen. Amen. Ik heb 3 kinderen. En ik heb een zoon van 15, die heet Seth. En ik heb een dochter van 13. Ik zei laatst in onze kerk 12. Toen kreeg ik thuis op mijn kop. Terecht ook. Pap, weet je niet hoe oud ik ben? Nee, schat, dat kan ik niet onthouden. Ze weet je hoe oud ik ben? Nee, ah, precies, daar hou ik iets. En ik heb een zoon van 11. En Natalia en ik, mijn vrouw, wij zijn redelijk nieuw hierin. Ik weet niet wie van jullie ervaring hadden voordat je kinderen had met opvoeden. Niemand? Nee, wij ook niet. Wij begonnen er ook redelijk vers aan. We hebben ook tegen Seth ook gezegd, sorry schat, je bent onze eerste. We testen alles op jou uit. En heel veel dingen mislukken, dus we betalen sowieso je therapie. Dus ja, als je later hulp nodig hebt, en waarschijnlijk ga je dat hulp nodig hebben, want dat hebben wij ook. Dat komt op onze rekening, want ja, je bent onze testfase. Dus we hadden het idee, weet je, als we dingen op set uittesten en dat wat werkt, dat houden, en wat niet werkt, dat gooien we weg. Weet je, en dan zeggen we sorry voor, dan gaan we door. Sorry voor het trauma, kind. Maar waar we achter kwamen, is toen we onze dochter kregen, dat alles wat bij set werkte, bij haar niet werkte. Ja, het was een meisje, klopt. Dat was zo anders. En toen we Ethan kregen, onze derde, dat was weer een jongen, dachten we, ah mooi, uit de kast halen wat bij Seth werkte en dat zetten we in bij Ethan. Werkt niet. De straf die Seth wel eens kreeg omdat hij ongehoorzaam was, omdat hij stiekem was, dat werkte bij Ethan totaal niet. En bij Noelie al helemaal niet. Die was zo eigen gereid, dat leek heel erg op de moeder. Ze is het toch niet. Dus dat is trouwens ook hetgene waar ik op viel bij Natanja, dat ze zo'n sterke eigen wil had. Heer, help mij. Maar Noelie leek echt op haar en lijkt nog steeds op haar. Als het niet gaat zoals Noelie wil, dan heeft ze daar heel veel moeite mee. En dat houdt ze niet voor zich. Dat zie je aan haar. Dat merk je aan haar en dat voel je aan haar. En we moesten daarin weer schakelen. En ergens hadden we een soort van verwachting dat als we het bij de een hadden gedaan, dat het bij de ander ook zou werken. En als we ervaring hadden met kinderen opvoeden, dat het steeds makkelijker zou worden. En hoe ouder ze zouden worden en hoe verbaler ze zouden worden, hoe meer we met hun erover zouden kunnen praten en hoe makkelijker het werd. Nou, ook dat is niet waar. Hoe verbaler ze worden, hoe meer ze kunnen uitleggen dat ze er niet mee eens zijn. En alles wat wij hadden, al onze systemen, want mijn vrouw en ik zijn echt systeemmensen. Wij houden van systemen, wij denken na over dingen en we zetten onze systemen in. We denken in volgorde. Dat is heerlijk, gestructureerd. Oh man, je weet altijd waar je aan toe bent bij de Van Hartes. Dat is zo fijn. Maar op zo'n moment werkt dat niet. En ons systeem die we bedacht hebben, moesten we steeds, en dan moeten we steeds, opnieuw weer eiken met elkaar. En dan moeten we weer afspreken met elkaar. Maar herken je dat je in je leven graag manieren wil vinden wat werkt? Of je nou gestructuurd bent mensen of niet, iedereen is op zoek naar wat werkt. Op het moment als iemand genezing heeft ontvangen, dan zijn we heel snel geneigd. En misschien denken we het of we vragen het, wat heb je gedaan? Hoe heb je het gedaan? In de Bijbel zien we het ook heel vaak terugkomen. Dus als Jezus een wonder doet, is dat discipelen, hoe heeft u dit gedaan? Wat hebben wij niet goed gedaan? En wij als mensen zitten heel vaak zo in elkaar. Dus als we geen succes zien, gaan we kijken naar onze manieren en zeggen, wat hebben we niet goed gedaan? Waarin hebben we de plank gemist? Vorige keer werkte het wel zo, nu niet. Wat raar. Ligt het dan aan die ander? Ligt het dan aan mij? Maar mensen zijn structuurmensen, zijn systeemmensen. We zijn op zoek naar een systeem. Want een bekend systeem, zoals ik eerder zei, door ervaring creëert verwachting. Want als het toen gewerkt heeft, gaat het nu ook werken. En als het gewerkt heeft bij Seth, gaat het ongetwijfeld werken bij Noli en ongetwijfeld werken bij Ethan. En als dat niet gebeurt, dan moet je veranderen, dan moet je shiften. Dan moet je op zoek gaan, in dit geval, naar de kern van het kind. Je moet zeggen, oké, dat systeem dat zegt vooral veel over mij, maar opvoeden zegt vooral iets over hem of haar. Dus hoe sluit ik aan als ouder? En dan moet je schakelen. In ons geloofssysteem is het ook zo. Wij proberen in ons geloofssysteem vaak routines aan te leren en manieren aan te leren die in het verleden succes hebben gebracht, zodat we dat opnieuw kunnen doen en daar hebben we verwachting uit. En nogmaals, dat is niet iets verkeerds. Dat is hoe wij in elkaar zitten als mensen. Het is alleen heel goed om te beseffen dat God veel groter is dan ons systeem. Dat God veel dieper en breder en verrassender werkt dan wij ooit kunnen bidden of beseffen, zegt de Bijbel. Dus hetgene wat jij beseft, brengt je naar gebed, maar God zegt, maar dat is nog niks. Alleen we hebben nodig dat we soms uit onze systeem, uit onze comfortzone geduwd worden door situaties. En daarom gebeuren situaties in ons leven, daarom laat God dat toe, die eigenlijk niet passen in ons systeem, om jou te helpen om meer te gaan zoeken van God. Om meer te gaan ontdekken van God. Om te gaan zien, zelfs als het niet gaat zoals ik had gehoopt of verwacht, is God daar nog steeds. En is God nog steeds trouw. En is God nog steeds ja en amen. Ondanks dat ik het niet begrijp, is hij groter. En we komen zo'n verhaal tegen die heel verrassend is, vind ik tenminste, in de Bijbel. En die staat op twee plekken, maar ik ga hem lezen uit Lucas. Omdat daar ook een stukje, er staat iets meer in. Voor mij staat de andere in Matthäus, maar in Lucas, er staat iets meer in over de toedracht, de manier waarop dat tot stand is gekomen. Wordt allemaal duidelijk. En we gaan naar Lucas 7. En we gaan beginnen vanaf vers 1. En dit is een van de favoriete stukken voor mij in de Bijbel. Ik wou zeggen in mijn Bijbel. Oeh, dat was niet goed geweest. Ik heb geen andere Bijbel. Ik heb de NBV. Daar kun je ook wat van vinden, maar goed. Lucas 7 vers 1. Daar staat. Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij Capernaum in. Een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Voordat ik verder ga, laat de tekst maar staan op de e-mail of zo. Maar het is goed om even gewoon dingetjes even even in de context te plaatsen voor degene die dat niet weet. Ik weet dat de meeste van jullie zijn waarschijnlijk Bijbels opgevoed en hebben de context wel in gedachten. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. En in dit geval lees je heel makkelijk overheen. Je had een centurio. Een centurio was een Romeinse hoofdman. Die had iets van 100 man of minder onder zich, maar meestal rond de 100. En het was in die regio, in die tijd, was het wel een van de voornaamste, hoogste rangen. Dus er waren niet veel hogere soldaten in de buurt dan hij. Waarschijnlijk was hij heerser over een heel groot gebied, een provincie eigenlijk. En hij rapporteerde zeer waarschijnlijk rechtstreeks aan de keizer die daar overgesteld was. Dus het was echt een hele voorname man. Hij was overigens de overheerser. Dus het was niet democratisch gekozen. Het was niet dat ze zeiden, goh, we hebben een leider nodig, laten we een Romein kiezen. De Romeinen kwamen binnen en die hebben het land overgenomen. Die hebben gewoon hun wil en hun wetten op het land gelegd. Dus deze mensen waren over het algemeen niet heel geliefd. Die hadden de autoriteit om een inboorling, in dit geval dus een Jood, of in andere landen waren dat natuurlijk andere nationaliteiten, hadden ze de autoriteit om iemand te zeggen, ik confisqueer alles wat jij hebt. Je tijd, je geld, je middelen, je gezin, je huis, wat hij maar wilde, mocht hij pakken. En als je daar niet mee akkoord ging, dan ging je of de gevangenis in, of je werd gewoon ter plekke geëxecuteerd. Dus dit was, voor de context, dit was niet, de Romeinen waren niet geliefd. Nogmaals, de meeste van jullie weten dit, maar als er één of twee zijn die dit niet kennen, is dit wel een heel belangrijk principe, of een heel belangrijk context dat je even dat moet weten. Dus hij had een slaaf. Dus het was iemand die hij had gekocht. Of iemand die hij gewoon had gepakt. Misschien ergens een dorp die hij had overvallen met zijn groep mannen. En daar waren gezinnen. En daar had hij gewoon iemand meegenomen. En zei, jij bent voortaan mijn slaaf. Jij gaat mee en je doet wat ik zeg. En je krijgt er geen salaris voor. Je krijgt hoofdstukken wat eten en een dak boven je hoofd. En je bent 24 uur per dag ben je beschikbaar voor mij. En je doet wat ik zeg en je doet hoe ik het zeg. En je doet exact wat ik wil. Dat was een beetje de context van hun verhouding. Maar deze slaaf was dus ziek. Nou ja, dat gebeurde. En over het algemeen was het heel gemakkelijk. Dan haal je gewoon een nieuwe. Ja. Dat was niet zo moeilijk. Je ging naar de markt. Hadden ze daar ook. En daar hadden ze niet alleen appels en peren. Hadden ze ook mensen. En dan kon je er gewoon eentje kopen. Of je haalde er gewoon een. Dat kon. En deze context zegt dus dat deze hoofdman, deze overheerser, dus een slaaf had waar hij erg op gesteld was. En deze slaaf was ziek. Gaan we verder in vers 3. Toen hij over Jezus hoorde, die centurio dus, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze bij hem op aan om mee te gaan. Ze zeiden, die man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging met hen op weg. Dat lezen we zo nog een keer. Ook dit is zo mooi als je dit leest. Want die Romeinse hoofdman die had dus gewoon Jezus kunnen confisqueren. Die had gewoon kunnen zeggen, ik eis dat jij bij mij komt. Sterker nog, hij had gewoon een cohort van mannen kunnen sturen, een groep van mannen. En die hadden gewoon Jezus kunnen meenemen. Zonder enige uitleg. Gewoon een zwaard vooruit en lopen. Maar dat doet deze man niet. Hij vraagt Jezus om te komen en hij pakt het zelfs op die manier in dat hij zegt, ik verwacht zelfs dat Jezus niet bij mij gaat komen, want ik ben een Romein. Dus ik ga mijn Joodse vrienden, die ga ik erheen sturen, zodat hij op zijn minst wel gezind is om bij mij te komen. Het zegt iets heel veel over deze Romeinse hoofdman. Maar het zegt ook iets over zijn verwachting. Hij had namelijk verwacht dat als hij Jezus zou uitnodigen, dat hij niet zou komen. Voor wie hij was. Als Jezus weet wie ik ben, gaat hij niet komen. Dus wat doet hij? Hij stuurt mensen waarvan hij denkt dat die beter passen bij Jezus. De Joodse leiders. Wij weten dat het precies omgedraaid is. Dat niets minder waar is. Dat Jezus aansluiting zocht bij iedereen waarvan de religieuze leiders, de religie van die tijd, de kerk van die tijd, zeiden, die passen helemaal niet bij het geloof. Die moeten buiten blijven. En Jezus zei, maar die zoek ik juist op. Jezus zocht de Zacchaeus. Jezus zocht de Melaatse. Maar zijn verwachting was dat Jezus net was als die andere religieuze leiders. En als ik nu aansluiting zoek bij Jezus, als ik hulp vraag bij Jezus, dan gaat hij nee zeggen. Hoe zit jouw verwachting van Jezus? Ik denk dat er een wereld is die verwacht, die denkt dat Jezus niet bij hun gaat komen om wie ze zijn. Dat Jezus heeft toch niks bij mij te zoeken, want je moest eens weten waar ik vandaan kom. Je moest eens weten wat mijn geschiedenis is. Je moest eens weten, en het mooie is om te zeggen, maar hij weet dat. En nog komt hij. Maar dit heeft met verwachting te maken. En die Joodse leiders die pakken natuurlijk heel mooi in. Die zeggen, oh het is zo'n goede vent Jezus. Oh je moet echt dit doen hoor. Ik weet dat je hartstikke druk bent. Maar dit is echt een hele goede kans. Want hij is het hartstikke waard. Dat u bij hem komt. Grappig hè. Hoe we zo met elkaar bezig kunnen zijn. En voor elkaar dat kunnen creëren. Van, oh maar Heer deze man is het echt waard. Als u iets doet, doe het dan voor deze. En Jezus gaat mee. Hij corrigeert ze niet. Hij zegt er niks van. Hij gaat gewoon mee. Vers 6 waren we. Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling: Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Grappig, hè? Net lazen we dat de Joodse leiders zeiden: maar Heer, hij is het waard. En de centurio zelf zegt: nee, ik ben het helemaal niet waard. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Wat een nederige houding van deze man die een overheerser is en zichzelf plaatst onder een religieuze leider van die tijd. Omdat hij gehoord had van wie Jezus was en wat hij gedaan had. Een geheid, niet alleen wat hij gedaan had, maar ook hoe hij gesproken had en wie hij was. Want hij onderwierp zich hieraan. Hij eiste niet alleen van Jezus de genezing, maar hij erkende hem als meerdere. Dus ergens had hij de hart van Jezus ontdekt. En had hem dat in Engels zeggen ze, in awe gebracht, in ontzag voor Jezus. Hij zegt, zoveel ontzag dat ik het niet waard ben dat u bij mij komt. Hier plaatst hij hem eigenlijk zelfs boven de keizer. Dat is heel bijzonder in die tijd. En dan zegt hij zegt dus in vers 6 aan het einde: Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En dan legt hij uit waarom. Daarom acht ik ook mij niet waardig om naar u toe te gaan. U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf veel soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En als ik tegen een ander zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Daarvoor dus niet. Toen hij zei, kom naar mijn huis, want ik heb een slaaf die moet genezen worden, was Jezus niet verbaasd, want dat deden er meer. Maar sowieso dat een Romein zich onder hem plaatst, zonder dat ze samen ooit een gesprek hebben gehad of wat dan ook, dat was al bijzonder. Maar dat hij dit zegt, en daar gaan we zo meteen wel op in, wat hij dan zegt, dat verbaast Jezus. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en hij zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël, zelfs bij de kerk, zelfs bij de gelovigen, zelfs bij de mensen die de schriften kenden, die de openbaringen kenden, die wisten dat ik als Messias zou komen, die alles weten over hoe God werkt eigenlijk. Zelfs daar heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. En toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, trof ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Merkwaardig verhaal. En er zit zoveel in dat ik dat niet in een half uur krijg. Ik heb ook helemaal geen half uur meer, dus dat gaat ook niet meer passen. Maar hier zitten voor mij twee principes in die ik eigenlijk jullie uit wil leggen. Die ik jullie mee wil nemen en hopelijk dat die je helpen om te groeien in geestelijk leven en om meer te verwachten van wat God aan het doen is. Want deze centurio heeft twee principes van het koninkrijk ontdekt. Die de religieuze mensen, die de mensen die Jezus volgden al die tijd en die de schriften kenden, heel Israël, niet hadden ontdekt, niet hadden begrepen. En de eerste principe is dit. Deze man wist hoe geloof werkte. Hij had gehoord over Jezus, zegt het verhaal. Dus hij had ook gehoord over hoe Jezus dingen deed. En waarschijnlijk hadden die Joodse leiders, dit vul ik in hoor, maar waarschijnlijk hadden die Joodse leiders gezegd, oh joh, je moet Jezus roepen. En wat hij dan doet, is dan komt hij bij je en dan legt hij de handen erop, want dat deed hij. Of af en toe maakt hij dan een vreemd papje of zo, maar meestal legt hij wel de handen op en dan geneest zo iemand. Dus je moet Jezus roepen en die doet dan dat en dan is je knecht genezen. Dat is hoe het werkt. Dat is het systeem. Dat moet je doen. Oh, nou ja, laten we doen dan. Als dat hetgeen is wat werkt. En ondertussen dat die Joodse leiders weggaan, denk ik dat er bij de centurio iets gebeurd is. Hey, wat raar dat zo werkt. Zo werkt het bij mij namelijk helemaal niet. Ik hoef helemaal niet erbij te zijn om een wonder te zien. Ik weet hoe autoriteit werkt. Ik snap dat als ik iets zeg, een commando geef, een opdracht geef, iets uitspreek wat ik wil, dat het gebeurt. Het wordt uitgevoerd. Dat is in het natuurlijke. Maar als deze man werkt in het geestelijke, is dat waarschijnlijk net zo. Waarom zou hij zich dan beperken tot de afstand? Klopt helemaal niet. Ik denk, zo zou het bij mij een beetje gegaan zijn. En hij zegt, maar ik begrijp heel goed hoe het werkt. En hij zegt niet, ik begrijp hoe geloof werkt. Want dat snapt hij helemaal niet. Hij zegt, ik begrijp hoe orde werkt. Ik begrijp hoe autoriteit werkt. Ik begrijp dat God een systeem heeft gecreëerd van autoriteit en van orde. En die vind je overal in terug. Die vind je terug in je werksituatie. Die vind je terug in je gezin. Die vind je terug in de kerk. Overal creëert God een volgorde. Dat klinkt heel erg niet westers, hè? Want we zijn allemaal hele onafhankelijke mensen en we beslissen zelf wat er gebeurt. Ja, God heeft dat systeem niet gecreëerd. De Bijbel zegt dat God iedere vorm van leiderschap aanstelt. Goed of niet goed, dat staat er niet in. Er staat dat hij de vorm van leiderschap aanstelt. Leiderschap is een manier van God om te werken in systemen. Moet je soms even laten zinken. Daarom zegt die centurie ook, ik sta zelf onder leiderschap en ik geef leiding. Ik sta in een volgorde. God die spreekt, bijvoorbeeld in de gemeente, als ik het zo mag zeggen, naar voorgangers. Ja, maar hij kan toch ook tot mij spreken? Oh, dat doet hij ook. Maar niet over waar hij heen wil als kerk. Dat is een volgorde die God instelt. In de Bijbel spreekt dat de man de hoofd is van het gezin. Is die dan belangrijker dan de vrouw? Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het niet om. Is deze Romeinse hoofdman belangrijker dan al die anderen? Ook niet. Maar God die stelt een volgorde in. Hij stelt een manier van communiceren in. Ik spreek tot leiders en die geven dat door. Is dat omdat hij de rest niet vertrouwt? Nee, natuurlijk niet. De sleutel zit hem in de of wij geloven dat God zo werkt. Hoe leg ik dit uit? Mag ik de gemeente gebruiken als voorbeeld? Zo niet, dan doe het toch. Omdat het vaak helder is. Omdat daar ook vaak het meeste strijd op zit. Ik heb het niet met hun van tevoren afgesproken. Dus ik krijg achteraf straf en dan zie je me niet meer terug. Ofwel, dat weet ik niet. Maar ik weet uit autoriteit dat het zo werkt, zowel in mijn gezin als op mijn werk, want ik ben zelf ook baas in mijn werk. En dit werkt ook in de kerk, ik ben ook leider in de kerk. Waar hier de sleutel in zit, is dat als jij gelooft dat God leiderschap aanstelt en het op die manier accepteert, accepteer je daarmee de orde van God. En dat heeft niks met de persoon te maken. Als mensen in Leef mij accepteren als leider en op die manier daarnaar kijken, accepteren ze daarmee de leiding van God en de zegen van God. Dat heeft niks te maken met geen andere meningen mogen hebben. Heel vaak wordt het een beetje, we zijn vrij, we mogen doen wat we willen. Dat is niet zo. We mogen niet doen wat we willen. God heeft in iedere vorm heeft die autoriteit neergelegd en een volgorde. Dat is om ons te beschermen. Dat is omdat wij zelf niet in staat zijn om goed te beslissen over onze eigen levens. En misschien prik ik je nu op de verkeerde manier, maar ik hoop dat je het ziet in de context van daarom stelt God leiders aan. Daarom geeft God bescherming, zodat we kunnen volgen, zodat we God kunnen volgen. Want nogmaals, leiderschap volgen zegt iets over jouw geloof in God en niet in de leider. Daarom volgen we ook leiders die mensen zijn. Hebben jullie die? Wij hebben alleen maar menselijke leiders. En die maken fouten. En die zeggen soms stomme dingen. En die hebben ook vlees. En die hebben ook irritaties. En die zijn ook wel eens dom en moe. En beide, dom en moe. Maar als iemand kiest om dan te volgen, dan geloof je in de autoriteit die God heeft gegeven. Daar zit de kracht in. Er is een ander voorbeeld die zegt, als je ziek bent, roep dan de oudsten en ze moeten een gelovig gebed over je bidden. Ken je dat? Doen jullie dat? Te weinig blijkbaar. Dat is een opdracht in de Bijbel. Als je ziek bent, roep de oudsten en ze moeten een gelovig gebed over je bidden, zodat je genezing ontvangt. Denk je dat dat zit in het gebed van de oudste? Nee. Echt niet. Godzijdank niet. Waar zit het hem in? Het zit hem in gehoorzaamheid, in geloof. Is het als jij dat doet en je zegt, oké, als God dat zegt, dan doe ik dat, want het is goed voor mij. En je gaat voorbij aan de mens, want je roept een oudste die misschien worstelt, misschien zelf vragen heeft, die zelf worstelt, die zelf vragen heeft, die zelf God aan het zoeken is, van waarom? En een gelovig gebed over jou moet bidden. Maar jouw focus gaat op dat moment af van de persoon en gaat naar het principe en het systeem van God. Die zegt, oké, Heer, als u dat zegt, dan geloof ik dat u zelfs door Robert heen kan werken. Nou, hoe groot geloof moet je dan hebben? Ja, maar dat zijn wel onze mensen, want die zien mij. En die zien dat ik stomme dingen doe. En die moeten dan mij vragen om een gelovig gebed over hen uit te bidden. Dat vraagt geloof. Het principe alleen is dat het te maken heeft met geloof in God. Ik geloof dat als jij daarin gaat wandelen zoals deze centurio begrijpt, u hoeft maar te spreken en het gaat gebeuren. Autoriteit werkt op die manier. Als jij zo naar God gaat kijken en zegt, oké, Heer, als u dat ingesteld heeft, dan geloof ik degene die de opdracht geeft en niet degene die de opdracht uitvoert. Daar zit mijn geloof in. Dan gaan dingen werken. Dan moeten we dus voorbij gaan aan de mens die het doet. Omdat het principe van God daarachter veel en veel krachtiger is. Alleen wij lopen al vast op de mens die het doet en missen daarmee de kracht van Gods principes. En dit gebeurt in de kerk, dit gebeurt in een gezin ook. Zat gezinnen waarbij de man niet misschien een plek inneemt zoals de hoofd van het gezin hoort te zijn. En de vrouw die daar niet mee om weet te gaan. Of andersom. En we kijken naar de persoon en we rekenen daarmee Gods principes af. En de centurio begrijpt hier, en dat is een principe van het koninkrijk, is dat God werkt door mensen heen die fouten maken, zodat jij je geloof stelt in God en niet in de mens. Ik hoop dat het overkomt, en anders moet ik maar een keer voor terugkomen. Het tweede les die hij leert, en die is zo mooi voor deze tijd. Hij had gehoord hoe het hoorde. En hij had begrepen dat het ook anders kon. En hij daagt Jezus uit. Hij geeft Jezus een nieuwe manier, die Jezus voor die tijd nog niet gedaan had. Want voor die tijd was het altijd gebeurd door middel van aanraking. Door middel van het spreken in nabijheid. En deze centurio begreep hoe het principe, hoe de kracht en de autoriteit van God werkte beter dan de religieuze leiders. En hij daagde Jezus uit. En hij zei, tot nu toe is het misschien zo gegaan. Maar ik begrijp hoe autoriteit werkt. Ik begrijp hoe geloof werkt. En het hoeft niet zo te gaan. U kunt ook vanaf daar spreken. En Jezus zegt, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Ik vind dat bijzonder. Ik stel me dan voor dat ik daar als discipel bij ben. En dat ik denk, wat? Sinds wanneer was dat mogelijk? Waarom heeft u dat nooit gezegd? Waarom heeft u nooit gezegd wat ook nog mogelijk was? Waarom moeten we dit leren van een Romeinse hoofdman notabene? Moeten we leren eigenlijk hoe onze rabbi, hoe onze meester, hoe onze messias, hoe die werkt? Hoe dan? Waarom heeft u dit niet van voren gezegd? Van, nou, je hebt meerdere opties om genezen te worden. We kunnen kiezen voor de handoplegging, het spugen in de zand en een papje maken en op de ogen leggen. En we hebben ook een optie die zegt, ik hoef het niet eens te zijn, ik kan het gewoon uitspreken. Dus kies maar. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Omdat wij mensen zijn. En wij zouden op zoek gaan naar het systeem. Wij zouden gewoon op zoek gaan naar wat werkt. Ik denk vanaf dat moment had iedereen gezegd, oh, kan ik u dan ook een mailtje sturen? En dan, of een sms of een app, dat het dan gebeurt, weet je, dan hoef ik er ook niet in te handelen. Dan hoef ik ook niet iets van mezelf te geven. Dan hoef ik niet een teken van geloof te geven. En dan kiezen we voor het gemak. En Jezus houdt dingen verborgen. God houdt dingen verborgen. Zodat wij in staat zijn, zodat wij geprikkeld worden om God op een nieuwe manier te zoeken. In plaats van op de oude manieren, op de oude systemen, wat altijd gewerkt heeft. En Jezus, dit is het geheim, Jezus laat zich uitdagen. Jezus corrigeert hem niet, Jezus zet hem niet terug. Jezus laat zichzelf uitdagen door ons. Mijn vraag aan jou is, wanneer heb jij voor het laatst Jezus uitgedaagd? Op een manier waarvan jij denkt, eigenlijk kan dit niet. Dit is eigenlijk nog nooit gedaan. In de Bijbel zie ik het niet terug. Ik hoor de discipelen daar niet over spreken. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof dat Jezus meer kan dan wat wij denken. Ik geloof dat Jezus meer kan dan wat we tot nu toe gezien hebben. Ik geloof dat Jezus meer kan doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Ik kan dit beseffen. Oké, dus Jezus kan meer. En soms hebben we het gewoon nodig om uitgedaagd te worden. En ik geloof dat daarom frustrerende tijden in ons leven toegelaten worden. Is dat we uitgedaagd worden om uit ons eigen systeem te stappen. En Jezus meer te gaan vertrouwen en meer te gaan uitdagen. Zodat je geloof geprikkeld wordt. Om meer te zien. Ik geloof dat Jezus hier ook door geprikkeld werd. Want als je doorleest, dat mag je thuis doen, dan gaat hij naar een dorp die heet Nain. Holy shit, het is al zo laat. En dan gaat hij zelfs doden of mensen uit de dood terugbrengen. Dat had hij ervoor ook nog nooit gedaan. Allemaal nieuwe dingen. Ik geloof dat het woord voor deze tijd is dat deze tijd niet bedoeld is om te gaan kijken naar onze oude systemen, maar is om de kerk te prikkelen om meer van Jezus te gaan verwachten en te gaan verlangen dan wat we tot nu toe gedaan hebben. En dan heb je nodig dat je frustratie hebt. Heb je nodig dat de dingen om je heen niet lopen zoals het hoort. Want dan frustratie brengt mensen in beweging. Frustratie brengt jou in beweging. En dat is niet altijd de duivel die dat doet. Maar als het wel zo is, dan nog gebruikt God het ten goede voor wie hem lief hebben. Dus het maakt niet uit hoe die frustratie in je leven is gekomen. Het gaat erom, wat doe je ermee? Wat ga je nu doen in deze tijd? Verwacht je dat God meer gaat doen door corona of minder? Verwacht je dat God meer gaat doen door jou of minder? En Jezus wacht totdat wij hem uitdagen en zeggen, u hoeft niet eens te komen. U hoeft alleen maar te spreken en het wordt gedaan. Ik wil vragen of de band naar voren wil komen, maar dan ga ik absoluut afronden. Dat beloof ik. En jullie mogen vast wat gaan spelen, want dan klink ik wat gezalfder. Sommige mensen denken dat, dus ik kan het net zo goed gelijk noemen. He? Het helpt mij wel. Net als Saul wel eens nodig had dat David gitaar speelde, heb ik dat soms ook nodig om mijn gedachten te remmen. En even te brengen naar wat God wil doen. Advent gaat over verwachting. En kerst is al geweest. Jezus is geen baby meer. Jezus is koning. En de baby is geweest. En dat was goed, dat was nodig. En de kruising is geweest. En die was hard nodig. En de opstanding is geweest. Die hadden we vooral nodig. Maar nu is er een koning die heerst. En die groter is dan wat er ook in jouw leven of in onze levens of in deze maatschappij gebeurt. En Jezus kiest ervoor, omdat hij een volgorde heeft ingesteld, dat hij het niet allemaal doet. Hij doet het door ons heen. Hij gebruikt mensen, zoals jij en ik, om de kracht en de glorie van God zichtbaar te maken op verschillende plekken. En de ene is geroepen hiervoor, de andere is geroepen daarvoor, maar de autoriteit is niet anders. En de ene heeft die rol, en de misschien een leidersrol, en de andere heeft misschien een andere leidersrol. Dit maakt hem niet anders belangrijk, dat geeft hem alleen een andere verantwoordelijkheid. En iedereen op zijn plek en op zijn verantwoordelijkheidsgebied en in zijn rol moet God zoeken op deze manier. Wat mag ik gaan doen? Waarin mag ik uitstappen? Waarin ligt de potentie voor het oprapen waarin ik mag gaan stappen? Heer, help mij om uit mijn comfortzone, uit mijn box te komen om u uit te gaan dagen. Ik vertel je nu al, hij heeft daar geen problemen mee. Ik heb Jezus nog nooit een vraag zien afwijzen naar iemand. Ook niet op de vorm waarop ze deden. Dus wees daar ook niet bang voor. God kan het allemaal aan. God is God, wij zijn mens. Maak het niet te klein. Durf God uit te dagen in je meeste wilde ideeën. En ga God daarin zoeken. En besef dat God orde aanstelt om daar vorm in te brengen. Orde is een vorm van geloof. En is de sterkste vorm van geloof. Want Jezus zegt, ik heb nergens zo'n krachtig geloof gezien. Dan iemand die snapt hoe autoriteit werkt. En daarin is gaan handelen. Ik wil vragen wie wil gaan staan. Als we samen dit afsluiten. En ik voel dat het niet af is. Maar dat maakt niet uit. Want we hebben nog een heel leven om dit te onderzoeken. En daarna een eeuwigheid. Dus ik voel ook niet die druk. Maar ik wil wel het moment nemen. Wat ik altijd doe. Na iedere preek. Na ieder moment wat ik kan. Is mensen de mogelijkheid geven. Om ja te zeggen tegen Jezus. Want dat is het belangrijkste. Het belangrijkste zijn niet de wonderen en de tekenen. Die zijn gaaf en die zijn nodig. Die zijn nodig om ons geloof te bouwen en onze focus te richten. Maar het belangrijkste wat je kunt doen, is ja te zeggen tegen Jezus. Is het offer die Jezus jaren geleden, niet in kerst, maar met Pasen heeft gedaan voor jou. Zonder voorwaarden. En als jij in de kracht en de autoriteit van Jezus wil ontdekken, als je dat wil ontdekken over jouw leven, over jouw situatie, dan is het zo belangrijk om verbinding te maken met hem. Want hij zoekt al naar jou. Je hoeft niet op hem te wachten. Hij roept je al en zegt, kom bij mij. Het enige wat jij hoeft te zeggen is, ik wil. En vanochtend is daar gewoon de kans voor. Dus ik wil gewoon een minuut nemen om dat te doen. Als jullie gewoon je ogen sluiten of je hoofd buigen of allebei. Gewoon dat er intimiteit bestaat voor iedereen die dat wil doen. En als jij zegt, ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn hart aan Jezus geven. Dan wil ik voor je bidden. Dan wil ik nu voor je bidden. Dus als je dat wil, steek gewoon je hart het kort op. Ik wil je even je hand zien, zodat ik voor je kan bidden. Oké, dankjewel. Steek hem weer naar beneden. 3, 2, 1. Niemand? Amen. En ik mag in de naam van Jezus over je uitspreken. Je zonden zijn vergeven. Door het werk die Jezus heeft gedaan aan het kruis. Heeft hij je zonde ontnomen en heeft hij je rechtvaardig gemaakt voor God. En ik bid dat de kracht van de Heilige Geest over je komt en in je komt, om je in verbinding te brengen met Jezus. Zodat je zijn wil over jouw leven ontdekt en zijn stem leert verstaan. In Jezus' naam. Amen. Gaaf. En voor de rest van jullie bid ik. Een heel, heel naar gebed. En als je het niet wil, dan moet je ook vooral niet amen zeggen daarna. Maar ik bid is dat de frustratie je gaat brengen naar een groter geloof van Jezus. En als je die frustratie niet kent, dan bid ik stiekem dat je die gaat krijgen. Want dat betekent dat je eigenlijk nog in de comfortzone zit. Dus dat je zegt, dit is eigenlijk wel goed. Dit is wel goed voor mijn gezin. Dit is wel goed voor mijn werk. Dit is wel goed voor mijn stad. Nee, Jezus heeft meer op het oog. En hij wil jou ervoor gebruiken. Hij wil ons ervoor gebruiken. Dus ik bid de kracht van de Heilige Geest om jullie te bewegen in wonderen, in tekenen, in openbaring, in profetie, in alles wat deze wereld nodig heeft om Jezus te ontdekken. Daar bid ik over jullie uit in Jezus' naam. Amen. En vergeving dat ik weer te lang ben geweest. Amen. Dankjewel.